Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 84 zingen wij het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 15e hoofdstuk en daarvan de eerste 6 versen. Wij herzeggen nu Genesis 15, de versen 1 tot en met 6, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119... en daarvan het 19e vers: wend, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 15, 1 tot 6. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in het gezicht, zeggende: Vrees niet, Abraham, ik ben u in schuld, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voorts zeide Abraham: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren. En indien gij ze tellen kunt, en hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 15, de versen 1 tot en met 6, waarvan we nu alleen het zesde vers aan u voorlezen. En hij geloofde in den Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. De gemeente schrijven wij als thema onder deze zes versen Abrahams geloof. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de beproeving van zijn geloof. In de tweede plaats letten wij op de versterking van zijn geloof. En in de derde plaats letten we op de baten van zijn geloof. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Abrahams geloof. Onze eerste gedachte, de beproeving van zijn geloof. U zult zeggen, daar hebben we toch wel eens eerder bij stilgestaan, bij de beproeving van het geloof van Abraham. Dat klopt, maar dat gebeurt niet één keer, jongens en meisjes, in het leven van Gods kinderen. Die beproeving van het geloof, die komt telkens terug. Het zal nog wel een keer terugkomen in de geschiedenis van Abraham, dat wij over de beproeving van zijn geloof zullen horen. We vinden dit in de versen 1 en 2. Onze tweede gedachte, de versterking van zijn geloof, de versen 3 tot en met 5. Als de Heere tot hem spreken gaat en terugkomt op het woord wat hij gesproken heeft, dat doet de Heere altijd, maar daarbij ook nog eens een extra teken geeft. Het teken van de sterren die daar fonkelen in de donkere nacht aan de oosterse hemel. En onze derde gedachte, de baten van zijn geloof, de versen 6 en 7. Het zesde vers waar we lezen dat het was tot zijn gerechtigheid. De baten van het geloof is de gerechtigheid. Na deze dingen. Welke dingen? Want dan roepen we in herinnering de laatste preken over de prekenserie van Abraham. Deze dingen, wat was dat ook alweer? Wel, dat was de strijd die hij gevoerd heeft tegen de koningen uit het oosten. Hij heeft die vier machtige koningen samen met zijn drie bondgenoten verslagen. We hebben gezien, dat is een ongelofelijke overwinning geweest. Maar Abraham heeft deze strijd gevoerd door het geloof. En daarna heeft hij een ontmoeting gehad in het Koningsdal met Melchizedek, de koning van Salem, die een schaduw was van de Heer Jezus Christus en die hem tegemoet gekomen is met brood en wijn en die hem gezegend heeft. En Abraham heeft hem van alles de tiende gegeven, zoals dat later een inzetting van de Heere werd om de priesters de tienden te geven. En daarna heeft hij ook de ontmoeting gehad met de koning van Sodom, die erbij gestaan heeft en die Abraham de hele haven wilde geven van de overwinning. Maar Abraham heeft dat geweigerd. Hij wilde nog niet een schoenriem daarvan hebben, zodat de koning van Sodom nooit zou kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dus Abraham heeft grote dingen mogen doen. Hij stond op de toppen van het geloof. En jongens en meisjes, hoe ontmoeten wij nou Abraham hier vanmorgen in deze geschiedenis? Korte tijd later, wel, de Heere zegt straks tegen hem, vrees niet. Hij is bang. En waarvoor zou hij bang zijn? We weten het niet precies, maar er kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat hij bang is dat die koningen uit het noorden toch weer terug zullen komen. Eerst was hij daar niet bang van, maar toen was het geloof in oefening. Alleen als het geloof niet in oefening is, dan ziet alles er plotseling heel anders uit. Misschien is hij bang geweest voor de Kanaanieten in wiens midden hij woonde, want Abraham was rijk. En wat dat betreft liep hij ook voortdurend gevaar. Ach, we weten het niet precies, maar Gods kinderen zullen het wel kunnen begrijpen vanmorgen. Want in hun leven gaat het vaak ook zo. Achter de hoogste hoogten, daar liggen vaak de diepste diepten. Ik zal nog een voorbeeld geven uit het leven van een van Gods kinderen. Ik denk aan Elia. Hij stond daar op de Karmel, op de toppen van het geloof, toen hij de strijd aanging met die honderden Baalspriesters. En hij vertrouwde op de Heere en de Heere liet hem niet staan. De Heere ontstak het offer en de Baalspriesters werden verslagen. En de volgende dag, dan is Elia doodsbang en dan vlucht hij vele kilometers weg. Hij is bang voor Izebel. Hij vreest voor zijn leven. Is dat nou diezelfde Elia? Ja. Het geloof dat maakt zo'n groot verschil. Of het in oefening is, ja of nee. En daarom moet de Heere dat geloof in het leven van zijn kinderen ook telkens weer versterken. En dat doet hij ook. Dat zien we in deze geschiedenis. Hij komt terug op hetgeen hij gezegd heeft. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. De Heere spreekt tot Abraham, maar niet met een hoorbare stem. Hij spreekt tot Abraham in een gezicht. Zo sprak de Heere vroeger wel tot zijn kinderen. De Heere sprak ook wel eens door een droom. In het Oude Testament waren er verschillende openbaringsvormen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dan ook in het eerste vers dat God voormaals op veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Op velerlei wijze, door dromen, door visioenen, door aanspraken, door gezichten. En misschien zegt u, was dat nog maar zo, dominee? Dat zou ik eigenlijk ook wel willen, een gezicht. Wat is dat, een gezicht? Nou, bij een droom slaap je, maar bij een gezicht niet. De kanttekenaar spreekt over een goddelijke openbaring, waardoor de mens, als hij niet slaapt, of hem uitwendig van God iets voorkomt, of dat hij in zijn geest opgetrokken wordt om door dezelfde inwendig te zien of te verstaan hetgeen de Heere bekend maken wil. U zegt misschien, dat zou ik ook wel eens willen hebben, zoiets bijzonders. Dat is tenminste duidelijk. Dan zult u daar niet naar terug verlangen, want de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat de Heere tot de vaderen zo gesproken heeft, maar dat hij tot ons spreekt door zijn Zoon. Vanmorgen, jongens en meisjes, wandelt de Heere als het ware in het gewaad van zijn woord onder ons. En dat is nog veel rijker dan toen. Je moet, als het dag geworden is, niet terugverlangen naar de duisternis. Je moet niet terugverlangen naar de morgenschemering. En dat doen eigenlijk mensen die terugverlangen naar dromen, visioenen, aanspraken, gezichten. Nee, de Heere spreekt door zijn woord en door zijn geest. En hij zegt tegen Abraham, vrees niet. En de Heere spreekt altijd heel gepast in het leven van zijn kinderen. Het is niet zo dat Abraham zegt, maar ik ben helemaal niet bang. Nee, de Heere weet dat hij doodsbang is. De Heere weet dat hij zich als het ware in een geloofscrisis bevindt. De Heere weet dat hij het allemaal niet kan overzien. En juist in die beproevingen komt de Heere vaak. En spreekt de Heere tot zijn kinderen om hun geloof te verdiepen. En dat doet de Heere hier ook, want hij zegt Abram. En dat heeft de Heere zo nog niet eerder tegen hem gezegd. Dit is eigenlijk de eerste keer, gemeente, dat we lezen dat de Heere Abram met name noemt. Dat de Heere hem zo aanspreekt. Nog niet eerder heeft de Heere zo dicht bij Abram gestaan als op dit ogenblik. Hoewel Abram dat zelf niet zo ervaart. Want de Heere zegt tegen hem, Abram. Het is alsof de Heere zegt, ik ken u bij name. Ik weet precies wie u bent. En dat is voor Gods kinderen het allergrootste, als de Heere hen bij name noemt. Als ze hun naam in de prediking van het woord mogen horen. Als de Heere hen persoonlijk aanspreekt en ze mogen horen, de Heere weet van mij. Abram, zegt de Heere, ik ben uw schild. De Heere stelt zich voor als een schild. Een beeld wat in het Oude Testament heel vaak gebruikt wordt. Het kwam ook terug in de psalmen, psalm 84. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te alle tijd en zon en schild. De derde psalm. Het was een heel geliefd beeld in het Oude Testament bij de dichters. Want een schild bood veiligheid. Tegenwoordig heb je niet zoveel meer aan een schild. Ja, een raketschild zoals in Israël. Maar vroeger in de strijd met pijl en boog was een schild heel erg belangrijk. En de Heere zegt dat hij Abram overdekt als een schild. En dan zegt de Heere niet, ik heb een schild. Of hij zegt ook niet, ik geef een schild. Maar hij zegt, ik ben uw schild. De Heere persoonlijk is het schild van Abram. Hij waakt over Abram. Hij beschermt Abram. Hij zegt als het ware, ik heb u beschermd in die oorlog. En ik zal u beschermen in de toekomst. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Ik ben niet alleen uw schild, ik ben ook uw loon. Abraham had rijk kunnen zijn. Hij was nog wel rijk, maar had al die bezittingen van Sodom kunnen hebben. En misschien is de duivel daar wel op afgekomen dat Abraham door het geloof gesproken heeft. Hij heeft gezegd, laat mijn drie bondgenoten hun deel nemen, maar ik niet. Ik hoef er niks van te hebben, want het gaat mij om de eer van God. Maar ja, je kunt wel eens wat zeggen door het geloof, en dat kan later nog wel eens flink beproefd worden. En ik denk ook dat dat beproefd geworden is bij Abraham. Maar de Heere zegt, wees maar niet bang, Abraham, dat u iets tekort zult komen. Ik ben uw loon. Niet ik geef uw loon, maar ik zelf ben uw loon. En in de Heere is alles te vinden. Hij is een algenoegzaam God. Voor het tijdelijke en voor het geestelijke leven. Ik ben uw loon. Toen zeide Abraham. Wat is zijn reactie, jongens en meisjes? Wat denk je? Misschien gaat hij nou wel een lofpsalm zingen. Als de Heere zo tot hem spreekt. Misschien breekt hij wel uit in een jubel dat de Heere van hem afwijt. Nee. Het is heel opmerkelijk dat nadat de Heere zo vertrouwelijk, zo liefdevol tot Abraham spreekt, dat hij uitbreekt in een klacht. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, al de emoties die breken los bij Abraham. Heel zijn hart stort hij uit voor de Heere. Want die vriendelijke woorden van de Heere, En die dierbare toezeggingen die de Heere hem doet, die schijnen zo in strijd te zijn met de werkelijkheid. Abraham kan het niet bezien. Abraham weet niet hoe het moet. Nou zouden sommigen zeggen, dat is ongeloof. Dat moet je gewoon geloven, Abraham. Maar Abraham is niet ongelovig. Vaak wordt er te snel gesproken van ongeloof. Dit is geen ongeloof. Dat blijkt ook wel uit hoe Abraham deze klacht uit. Hij zegt, Heere, Heere. En alleen in die twee woorden, daar ligt al zoveel opgesloten. Het woord Heere met één hoofdletter. En het woord Heere met vijf hoofdletters. Het woord Heere met één hoofdletter, dat ziet op de almacht van de Heere, de heerschappij van de Heere. Hij is de Adonai. En het tweede woord Heere, dat ziet op zijn getrouwheid, dat ziet op zijn onveranderlijkheid. Hij is de Yahweh, hij is de almachtige verbondsgod. Dat is geen ongeloof van Abraham. Hij klaagt ook niet tegen God, hij klaagt niet over God, maar hij klaagt bij God. Hij klaagt naar God. Hij ligt daar als het ware aan de voeten des Heren. Zoals een kind dat zijn hart uitstort op de schoot van moeder. Nadat de moeder dat kind naar zich toegehaald heeft. Over het hoofd geaaid heeft, vriendelijke woorden gesproken heeft, de naam genoemd heeft. En dan barst dat kind los in de vertrouwelijkheid van de aanwezigheid van moeder. En vertelt moeder alles wat het niet begrijpt. Zo gebeurt het hier. Dat is geen liefdeloosheid van Abraham, maar het is geloof van Abraham. Hij zegt, Heere, Heere, ik kan het niet bezien. Wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? Abraham en Sarai hebben nog steeds geen kinderen. De belofte ligt er wel. Dat heeft de Heere al jaren geleden gesproken bij Sichem. Uw zaad zal ik dit land geven, Genesis 12. Maar nu zijn we in Genesis 15 en het is nog steeds onopgelost. En beide zijn ouder geworden en het is alleen maar onmogelijker geworden. De kinderloosheid. Dat is een strijd in het leven van Abraham en Sarai. En dat weten denk ik alleen maar degene die tegen hun wil kinderloos zijn. Wat het is om naar de kinderzegen te verlangen en als de Heere dat dan onthoudt. Ik denk dat dat iets is met zoveel andere dingen, dat je dat zelf moet beleven om te weten wat dat is. Dat geeft een natuurlijke strijd. En dat kan zoveel jaren duren. Maar het is dieper bij Abraham. Dit is niet alleen een natuurlijke strijd, dit is een geestelijke strijd. Want jongens en meisjes, geen kind. Mag ik het zo zeggen dat iedereen het begrijpt? Geen kind, dat betekent voor Abraham geen Jezus. Want het zaad wat hem beloofd was, moest geboren worden. En die ontmoeting met Melchizedek heeft dat nog te meer onderstreept in het leven van Abraham. Hij kan niet zonder Jezus. Het zaad, het beloofde zaad, in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. Hoe moet het, Heere, als dat niet wordt vervuld? Ik begrijp het niet. Wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Hij heeft een knecht uit Syrië, uit Damascus, Eliezer. Dat is de bezorger van zijn huis. En daar is hij ook blij mee. Maar dat lost het allemaal niet op. Abraham loopt helemaal vast. Ja, maar Abraham, de Heer heeft het toch gezegd. En je mag niet twijfelen. En ja, ja. Je hebt mensen die kunnen zo redeneren. Die redeneren alles aan elkaar. Maar dat kunnen Gods kinderen niet. En zelfs die bemoediging, ik ben uw schild en uw loon zeer groot, dat lost het niet op. En waarom lost het dat niet op? Het gaat hem om de Heere Jezus. Dat is de gouden draad in het leven van Abraham. Het gaat hem om het zaad. Het gaat hem om het herstel van de verhouding tussen God en zijn ziel. En dat heeft Abraham in die overwinning niet verkregen. Dat heeft Abraham zelfs door die ontmoeting met Melchizedek niet gekregen. Hij heeft daar wel iets van de schaduw gezien. Dat wel. Maar hij heeft Jezus zelf niet gezien. Is er dan een volk in deze morgen ook onder ons, gemeente, dat Abraham verstaat? Wel geroepen. Wel bemoedigd. Wel uit de verte iets gezien. Wel een belofte van de Heere gekregen en die het daar toch niet mee kunnen doen. Die vastlopen. Die de grond missen in hun leven. En die niet weten, dan hoef je niet weg te gooien wat er gebeurd is. Dat doet Abraham ook niet. Maar hij heeft nader onderwijs nodig. Wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? De Heere vervult de belofte in de weg van onmogelijkheid. Dat deed hij in het leven van Abraham. En dat doet hij nog. Want dat is de weg waarin het geloof wordt beproefd. Dat is het geloof waarin, dat is de weg waarin je er zelf tussenuit moet. Dat is de weg waarin de Heere zijn werk verdiept. Onze eerste gedachte, de beproeving van zijn geloof. We gaan naar onze tweede gedachte, de versterking van zijn geloof. Voort zeide Abraham, zie, gij hebt mij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Abraham probeert het toch nog tot een oplossing te brengen. Zal het dan zo zijn, heren? Ik heb geen zaad. Ik geloof wel in de belofte die u gegeven hebt, maar is het dan zo? Kijk, deze Eliezer is als mijn zoon. Hij is geen echte zoon, maar hij is de zoon van mijn huis. Hij is mij als een kind. Is het dan zo dat deze Eliezer de erfgenaam zal moeten zijn? Is dat dan de oplossing? En dan is de Heere heel duidelijk. De Heere snijdt die weg in één keer helemaal af. De Heere zegt tegen hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Kijk, dat had Abraham nog kunnen bedenken. Dat heeft Abraham nog kunnen invullen. Daar kan hij zich nog iets bij voorstellen. En als de Heer gezegd had, ja, Eliezer zou het zijn, dan was het misschien voor hem opgelost. Maar de Heer maakt de onmogelijkheid alleen maar groter. Hij zegt, deze zal de erfgenaam niet zijn. Die uit uw lijf voortkomen zal, uit uw eigen lichaam. U draagt hem in u, Abraham. Wat doet de Heer, jongens en meisjes? Wel heel eenvoudig. De Heer komt alleen maar terug op wat hij gezegd heeft. We hebben het van de week gehoord. De Heer zegt, ik word niet veranderd. Ik trek mijn woord niet in. Ik heb dit gezegd, ik heb dit beloofd en zo zal het zijn. Je kunt op mijn woord aan. De Heere gaat niet meer terug, de Heere kan niet terug, de Heere wil ook niet terug, de Heere hoeft niet terug. De Heere gaat nog een keer bevestigen wat hij gezegd heeft. En daar hebben Gods kinderen in hun leven zo vaak behoefte aan. Dat de Heere het nog eens herhaalt. Dat de Heere het nog eens onderstreept. Waarom? Omdat ze er niet bij kunnen. Het is te groot. Kijk, als je de onmogelijkheid nooit hebt ingeleefd, dan kun je alles wel aannemen. Maar mensen die de onmogelijkheid inleven, daar moet de Heere spreken en daar moet de Heere er weer op terugkomen. En een bemoediging, een vertroosting is wel groot, maar lost het niet op. Het gaat om Christus. En dat weet de Heere ook. En Christus hangt vast aan het zaad. Dat weet de Heere ook. En er is niet één kind, er is niet één zoon, er is niet één dochter. En wat doet de Heere dan, jongens en meisjes? Hij daalt zo laag af, hij neemt Abraham mee naar buiten. Toen leidde hij hem uit naar buiten. Hij neemt hem als het ware bij de hand. Naar buiten de tent. En buiten is het donker. Stikdonker. Maar dat moet ook. Want in die duisternis is er één ding heel goed te zien. En dat zijn de hemellichten. Dat zijn de sterren die de Heere geschapen heeft. Waarvan de dichter zegt, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Waar David ook van spreekt in Psalm 8, als ik uw hemel aanzie, wat gaat daar een heerlijkheid van uit? Het boek van de natuur. Lees dat boek maar, jongens en meisjes. Het boek van de natuur. Ik had vroeger in de lerarenopleiding een methode voor biologie. En ik herinner me nog goed, de titel van die methode, dat was Het wonder van het gewone. Er waren hele mooie boeken. Het wonder van het gewone. Je kunt in het rijk van de natuur wonderen zien. Daar spreekt de Heere. En dat onderstreept wat de Heere zegt. Nee, door het boek van de natuur kun je niet zalig worden. Alleen door de Bijbel kun je zalig worden. Maar de Heere kan het boek van de natuur wel gebruiken om hetgeen hij in zijn woord zegt te onderstrepen. En dat doet de Heere hier in het leven van Abraham. Hij leidt hem naar buiten, uit zijn eigen tent, uit zijn gedachten, uit zichzelf. Doet de Heere nog wel eens, dat hij zijn kinderen bij de hand neemt. Dat ze dat haast letterlijk ervaren. Dat de Heere hen buiten zichzelf leidt. Door een tekst uit zijn woord. Of door het teken van een van de sacramenten. Of soms ook door een sprake in het rijk van de natuur. Waar de Heere onderstreept zijn eigen woord. Hij leidde hem uit en hij zeide, zie nu op naar de hemel. Abraham zag het helemaal niet, jongens en meisjes. Hij keek naar beneden. En beneden is het donker en duister. Maar de Heer zei, je moet omhoog kijken, Abraham. Kijk eens naar de hemel. En tel de sterren. Er zijn heel veel sterren. Bij ons zie je er vaak niet zoveel. En heel veel sterren zijn ook met het eigen oog niet eens te zien. Als je bijvoorbeeld in een land komt waar het donker is, in Oekraïne, heb ik wel eens avonden naar de lucht staan kijken. Dan zag ik veel meer sterren dan ik ooit in Nederland had gezien. Omdat je daar gebieden hebt waar het nog zo aardedonker is. En dan zie je met het blote oog al ongelooflijk veel sterren. En als je een sterrenkijker hebt, dan zie je er nog veel meer. En de opgravingen hebben aangetoond dat er in de tijd van Abraham al geslepen lenzen waren. Dus misschien dat ze toen al erachter gekomen waren dat er meer sterren zijn dan dat je met je blote oog kunt zien. Indien gij ze tellen kunt. Kan dat? Kan Abraham die sterren tellen? Kun jij dat? Kunnen wij dat? Probeer het maar eens. Als het een heldere lucht is of je dat kunt doen. Nou, ik durf je te zeggen, er is geen mens die dat kan. Alleen, er is er één die dat kan, dat is de Schepper. Die ze allen bij name roept. Die ze alle bij name kent. Die er niet één mist. Die ze allemaal een plekje gegeven heeft aan het firmament. De sterren. Maar Abraham kan ze niet tellen. En de Heere zegt tegen hem, zo zal uw zaad zijn. Abraham. En daar wil de Heer eigenlijk twee dingen mee zeggen. In de eerste plaats, zoveel, ontelbaar. Niet één zoon, niet 100, niet 1 miljoen, maar Ontelbaar zal uw zaad zijn. En zoals de Heere ieder sterretje kent aan de hemel, zo kent hij iedere nakomeling van Abraham. Maar het is niet alleen een beeld van de hoeveelheid, het is ook een beeld van de heerlijkheid. Want we weten dat de Heere ook een ander beeld gebruikt voor Abraham om zijn nageslacht te tekenen, en dat is het zand. Het zand aan de oever van de zee. En dat zand aan de oever van de Middellandse Zee, dat is ook ontelbaar. Moet je eens een emmertje zand hebben, jongens en meisjes. Dan zou je eens moeten proberen om die zandkorreltjes te tellen. Gaat het lukken? Nee, een emmertje lukt niet eens. Laat staan al het zand wat daar ligt aan de oever van de zee. Dat is niet te tellen. Dat is veel. Maar sterren zijn mooier. Sterren zijn schoner, sterren verspreiden licht. En daarom is het ook dat de Heere dat beeld hier geeft van de sterren. En dan nog wat, het is niet zomaar de belofte van een nageslacht, maar die sterren, die zien op Gods kinderen. Zij verspreiden licht. Die sterren, die zien op Gods knechten. Weet u nog hoe we daar in het jubileum bij stilgestaan hebben? Die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En het middelpunt van al die sterren. Weten jullie, jongens en meisjes, wie de heerlijkste ster is? Ik denk aan de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Die kwamen uit het oosten, want ze zeiden, wij hebben zijn ster gezien. In het oosten. En Biliam heeft ervan geprofeteerd. Er zal een ster opgaan uit Jacob. Ten diepste is dit de profetie van Christus. Die uit het zaad van Abraham zal voortkomen. Daarom vertroost de Heere Abraham met deze woorden. Abraham had er niet mee vertroost geworden als de Heere tegen hem gezegd had, je zult veel kinderen krijgen. Maar het ging hem om het zaad. Het ging hem om het zaad met een hoofdletter. En dat zaad, dat komt uit zijn zaad. En dat zaad, hij zal als vader der gelovigen een ontelbaar zaad hebben. En dat is ook een bemoediging voor deze morgen. We moeten van Gods koninkrijk niet te klein denken. De Heere Jezus heeft gezegd, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Zou dat voor jou geen plaatsje kunnen zijn? Zal dat niet je gebed moeten zijn? Of je ook zo'n sterretje, ja zeker de wereld gebruikt dat beeld ook. Die heeft het ook over sterren en als je sterft dan ben je een sterretje aan de hemel. Dat is onzin. Dat is onzin, maar het Bijbelse beeld is wel dat je een kind van God een sterretje mag noemen. Er is verschil in sterren, er zijn grote sterren, kleine sterren, sommige zie je bijna niet. Maar alles bij elkaar zijn ze ontelbaar. En al zou je nu het allerkleinste sterretje mogen zijn. Laat dat je gebed maar zijn. Jongens en meisjes, als je 's avonds uit het raam kijkt en je ziet de sterren, buig dan je knieën. En je ziet de zon, buig je knieën. Het heeft ons iets te zeggen. Je ziet de maan. Lees maar in de Bijbel wat het te zeggen heeft. Laat het je op je knieën mogen brengen. Abraham komt diep onder de indruk. De regenboog is het teken van Gods trouw in het rijk van de natuur. Hebt u hem gezien? De achterliggende week. Kijkt u er ook naar? Als het regent en de zon schijnt, zoekt u er ook naar? Het is zo'n rijke prediking. Al heeft de wereld dan dat teken willen stelen. Maar er ligt zo'n diepe betekenis achter. Gods trouw in het rijk van de natuur. En de sterren, zoekt u er ook naar? Zo'n rijke prediking in de komst van de kerk, daar gaat het over in dat beeld. En bovenal ook de geboorte van die star uit Jacob. David was er diep van onder de indruk. Als ik uw hemel aanzie, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en des mensen kind dat gij hem bezoekt? De Heere leidt zijn kind naar buiten. Hij weet wat hij nodig heeft, zoals een moeder weet wat haar bange kind nodig heeft. Kom maar mee, Abraham. De Heer is niet boos op Abraham. Er is geen ongeloof van Abraham. Maar dat geloof van Abraham, dat kan dat allemaal nog niet overzien. En dan gaat de Heer zo eenvoudig spreken. En dat doet wat met Abraham. Dat doet alles met Abraham. Onze derde gedachte, de baten van zijn geloof. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 56 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En het vijfde, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We noemden nu Psalm 56 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Thank you. Onze derde gedachte, de baten van zijn geloof. En hij geloofde in den Heere. Wat is er nou veranderd? Er is nog helemaal niks veranderd. Het is buiten nog even donker als net. En in de tent van Sari staat geen wieg. En er is nog helemaal geen kind dat verwacht wordt. Wat is er nou veranderd? Alles is veranderd. Wat is er dan veranderd? Wel, Abraham heeft weer houvast gekregen. Abraham mag zicht krijgen door het geloof op de betrouwbaarheid van God. Hij geloofde. Heel eenvoudig. En als het geloof doorbreekt, dan kan niemand dat tegenhouden. En als het geloof er niet is, dan kun je het niet maken. Maar als het er is, en dat mag er hier zijn. En wat mag hij veel zien? De kanttekening is eigenlijk een preek op zich. Er staat niet dat Abraham hier voor het eerst begon te geloven. Nee, hij geloofde al in Ur der Chaldeeën. Toen had hij nog niet eens van Christus gehoord. Toen de Heere hem riep, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, toen de Heere der heerlijkheid verscheen, toen is hij al uitgegaan door het geloof, niet wetende waar hij komen zou. Dus ja, dat geloof dat is niet hier begonnen. Niet dat hij hier voor het eerst begon te geloven, maar dat hij sterker werd in het geloof. En zijn vlees overwinnende en de grote belofte die hem God voornamelijk van de Messias gedaan had, tot troost en zaligheid van zijn ziel, hoe langer hoe meer aannemende. Ja, dat noemen wij de standen in het genadeleven. Of hoe je het ook noemen wilt, maakt mij niet uit, maar één ding is duidelijk. De Heere leert Abraham niet alles op één en dezelfde dag. En de Heere leert zijn kinderen niet alles op één en dezelfde dag. Hoe langer hoe meer, daar is een opwas in de kennis van de ellende en van de verlossing en van het stuk van de dankbaarheid. En Abraham had zicht op de Messias. De Heere had het hem beloofd. En misschien dat hij wel een ogenblik gedacht heeft in de ontmoeting met Melchizedek, dat dit het was. Maar nee, de pijl ligt verder. Het gaat weer door de diepte heen. Het gaat door het afgesnijdene heen. Maar de Heere maakt het nog vaster. Het wordt steeds vaster in zijn leven. Het is niet te beredeneren. Nee, de zaak is te groot om te beredeneren. Het is te groot. De komst van Christus. De zaligheid in hem. Dat moet de Heere zelf leren. Abraham geloofde. Hij zag niet meer op zijn oude lichaam. Hij zag niet op zijn oude vrouw. Want dan kon het niet meer. Hij zag niet op de omstandigheden. Maar hij zag op hem die de belofte aan zijn ziel gedaan had. Calvijn schrijft, zou hij, de Heere, die door een enkel woord een zo ontelbaar Heer van sterren in één ogenblik voortbrengt, en de eerst lege hemel hiermee versierende, niet een leeg huis met een groot nakomelingschap kunnen vervullen. Tel de sterren, Abraham. Zo zal uw zaad zijn. Abraham mag zich laten zakken en zinken zonder te redeneren. Want met redeneren was hij vastgelopen. Maar het is niet te beredeneren. Het is alleen door het geloof te zien. Hij mag zich laten zakken op dat vastgestaafd verbond wat de Heere met hem aangegaan is en waar hij meer en meer zicht op mag krijgen. Straks nog veel meer in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, wat we de volgende keer hopen te overdenken. en hij geloofde in den Heere. En hij, namelijk de Heere, rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham kan niet rekenen, maar de Heere kan wel rekenen. De Heere rekent op zijn manier. En de Heere rekent niet volgens de regels van onze rekenkunde. Kijk, de regels van onze rekenkunde zouden zijn: Abraham, jij gelooft, dus je krijgt. Zo rekenen wij. 1 plus 1 is 2. Dat is het werkverbond. Maar zo rekent de Heere niet. Hij rekende het hem tot gerechtigheid. De Heere zegt tegen Abraham: jij bent ongelovig. En desalniettemin rechtvaardig. Nee, dat klopt niet. Dat is niet 1 plus 1. Hoe kan dat nou? Je bent ongelovig geweest. En je bent in jezelf ongelovig. En nochtans rechtvaardig. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan ook niet. Maar die rechtvaardigheid van Abraham, die komt niet uit hem. Die rechtvaardigheid van Abraham, die komt van een ander. Die ligt buiten hem. Die wordt hem toegerekend. Weet u nog dat wij met Pasen gepreekt hebben over Romeinen 4? En dat Abraham in dat hoofdstuk ten voorbeeld werd gesteld. En dat de apostel zei: het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om onzentwil. Dat de opstanding van Christus tot rechtvaardiging is. En dat dat gebeurt, kunt u het nog herinneren, in de weg van de toerekening. Nou, hier zie je het gebeuren. De Heere rekent het hem toe. Wat rekent de Heere hem toe? De gerechtigheid van Christus. Want Abraham heeft geen gerechtigheid. Maar hij krijgt de gerechtigheid van Christus, waar hij door het geloof houvast aan mag krijgen. Hoewel Christus nog geboren moet worden. En hoe groot is dat houvast dan van Abraham? Nou, ik denk op dit moment even heel groot. En straks veel minder. Waarom? Omdat de toe-eigening, kijk, de toerekening is volkomen. De Heere rekent zijn kinderen die volle gerechtigheid van Christus toe. Maar die toe-eigening, dat is zo onvolkomen, dat is zo genoten, dat is zo weer toegesloten. De kanttekening zei toch ook: hoe langer hoe meer. Hij had er wel eens enig houvast aan mogen krijgen. En ik geloof zeker dat hij in deze ogenblikken daar veel meer houvast aan heeft mogen krijgen. Maar straks, dan wordt het weer zo bestreden. En in de weg van de geloofsoefening mag hij meer en meer zicht krijgen op die gerechtigheid van Christus. Iets heeft hij er misschien al van gezien bij de ontmoeting met Melchizedek. Maar er was nog veel meer licht nodig en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En hij rekent dat niet alleen Abraham tot gerechtigheid, maar hij rekent dat het hele zaad van Abraham tot gerechtigheid. Zijn geestelijk zaad. En de man is nog niet eens besneden. Nee, dat komt pas. Dus het hangt niet af van een sacrament. Nee, het hangt wel af van het geloof. Want het geloof dat verenigt met Christus. En dat geloof, dat heeft de Heere in zijn hart geplant. Niet nu pas hoor, maar dat heeft hij in zijn hart geplant toen hij hem riep in Ur der Galdeeën. En zo heeft hij gebroken met de zonde. Zo is hij achter de Heere aangegaan. Zo heeft hij meer en meer van de Heere mogen leren. En nog altijd vindt hij buiten Christus geen rust. En is het nou opgelost? Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, dan kunnen we stoppen met de geschiedenis van Abraham. Maar het is niet opgelost. Het is even opgelost. De toerekening is wel opgelost, maar alleen door het geloof kan Abraham daar zicht op hebben. En dat gaat straks weer door de onmogelijkheid en door de strijd heen. Zo komt het vast te liggen. Wat is dat een bemoediging voor die mensen van morgen, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, maar het zelf niet op kunnen lossen, kon Abraham ook niet. En de Heere geven in de weg van de geloofsbeproeving, dat u die toerekening mag zien. Want bij God ligt het vast, omdat hij de God is van het verbond. En die gerechtigheid van Christus, die wordt toegerekend, 100%, aan al de ware bondelingen. En die belofte, die wordt vanmiddag in de heilige doop betekend en verzegeld. Wat Gods kerk in Christus heeft. En omdat ze dat niet vast kunnen houden, is het sacrament ingesteld om die troost in hun hart te verwekken, te midden van alle strijd en beproeving in dit leven. En hij geloofde in den Heer. Ach, als dat geloof dan weer eens door mag breken, als de Heer je buiten jezelf leidt, als de Heer je bij het sacrament brengt, als je met een oog des geloofs mag zien, als zijn woord zijn kracht mag doen, dan kan er niks meer stuk. Word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Gemeente, die God van Abraham leeft nog, dat verbond van Abraham, dat bestaat nog. Die troost van Abraham, die is nog te verkrijgen. Niet in de weg van het werkverbond, in de weg van het genadeverbond. En in het genadeverbond valt niks te verdienen, zelfs niet door het geloof. In het genadeverbond is alleen te krijgen voor arme, schuldige zondaren. Amen.